Goedemorgen. Ik wil allereerst met u lezen Psalm 122. Psalm 122 is een bedevaartslied van David. Ik was verheugd toen men mij zeide: laten we naar het huis van de Heere gaan. Onze voeten staan in uw poorten, o Jeruzalem. Jeruzalem is gebouwd als een stad die wel samengevoegd is, waarheen de stammen opgaan, de stammen van de Heer. Het is een voorschrift voor Israël om de naam van de Heere te loven. Want daar staan de zetels ten gerichte, de zetels van het huis van David. Bid Jeruzalem vrede toe, mogen wie u lief hebben rust genieten. Vrede zij binnen uw muur, rust in uw burchten. Om mijn broeders en mijn vrienden wil ik zeggen, vrede zij in u. Om het huis van de Heere, onze God, wil ik het goede voor u zoeken. Zusters en broeders, ik denk dat een van de belangrijkste dingen uit ons leven is dat we in onderscheid met andere schepselen die God gemaakt heeft, dat we taal hebben, dat we kunnen spreken, dat we kunnen communiceren. En dat we in de eerste plaats kunnen communiceren met God. Zo zijn we ook gemaakt als kroon op zijn schepping naar zijn beeld en naar zijn gelijkenis om niet onze eigen weg te gaan, maar om bewust te leven voor zijn aangezicht. En als God ons aanspreekt in zijn woord, om dan terug te spreken. Om dan zijn woord te beantwoorden. En soms misschien zelfs tegen te spreken. Dat is het bijzondere van Israël. Ik denk dat wij dat, tenminste ik wel, dat soms moet leren. Dat we niet alleen maar zeggen hoe groot God is. En dat we niet alleen maar God danken voor alles wat hij ons geeft. En dat we niet alleen maar God vragen om de dingen die we denken nodig te hebben. Maar dat we soms ook onze dingen afvragen voor het aangezicht van God. Als je de Joodse literatuur leest, kom je dat voortdurend tegen. Dat mensen ook met God in gesprek gaan. Waarom gaan de dingen zoals ze gaan? En waarom duren dingen soms zo lang? En waar bent u? Dat zie je ook in de psalmen zelf. Ik zeg niet dat je dat altijd moet doen. Maar ik vind het natuurlijk ook prettig als onze kinderen rond de tafel, en we hebben zo gesprekken met elkaar, niet alleen maar het voortdurend met ons eens zijn, maar gewoon ook zeggen wat ze op hun hart hebben. Ook als ze ons soms niet begrijpen. En ik denk dat dat het verlangen van God ook is. Niet om alleen maar ja-knikkers in de kerk te hebben, maar kinderen die met hem willen omgaan en die op hem reageren, op zijn woord reageren. En soms worden we in de Bijbel daar ook heel nadrukkelijk toe opgeroepen om tegen God te spreken. En soms een enkele keer staat er dan ook bij waar we het over moeten hebben. En een van die enkele keren, één of twee keer staat het in de Bijbel, wordt het hier genoemd in Psalm 122, dat we met God spreken over Jeruzalem. En dat we hem vragen om de vrede van Jeruzalem, de shalom van Jeruzalem. En ik wil vanmorgen, en we hebben toch de tijd, en wil ik in 10 punten, meestal weet u dat spreken dominees in 3 punten, maar ik maak voor u een uitzondering, in 10 punten laten zien waarom dat belangrijk is. Om te spreken over de shalom van Jeruzalem bij God. Allereerst is dat belangrijk, denk ik, naar God zelf toe. Als je over Israël leest, is Israël het enige volk op aarde wat God zelf gemaakt heeft. In lezingen zeg ik er dan meestal bij van ja, dat is ook heel, heel slim van God. Want stel je voor, God heeft ervoor gekozen om de hele lange heilsgeschiedenis op weg te gaan, niet alleen, maar met mensen, met een volk in zijn nabijheid. Stel je voor dat God uit alle volkeren van de aarde er één had uitgekozen. En had gezegd, jullie mogen wat dichter bij me komen. En jullie mogen met mij omgaan. En ik ga jullie, alles wat ik belangrijk vind, ga ik jullie toevertrouwen. dan zou de rest van de volkeren gezegd hebben, waarom de Joden wel en wij niet? Zijn de Joden soms beter? En komen wij er wat achteraan aanlopen? Meet u met twee maten, dus dat doet God niet. Als God dat wil met mensen, als hij een groep mensen om zich heen wil hebben, dan maakt hij dat volk zelf. Het is er nog niet in de Bijbel. Het begint bij Abraham. En een profeet, de profeet Jesaja, die zegt, God zegt er in Jesaja 43 vers 21, Israël is mijn knecht, is het volk wat ik gemaakt heb voor mijzelf, om mijn lof te verkondigen. En dat is natuurlijk ook zo. Je bent je dat niet altijd bewust, maar het is eeuwenlang zo geweest dat er op één plek op deze aarde het licht aan was. In die ene plek was Jeruzalem. De rest die wist er niet van. De rest van de wereld was gedompeld in duisternis en in onwetendheid, maar in Jeruzalem werd eeuwenlang, honderden jaren lang, voordat wij het überhaupt wisten, werden daar psalmen gezongen en werd daar de eredienst gevierd. En ik denk dat licht daar nog steeds niet weg is. Misschien heeft het wat geschemerd. Misschien was het klein. Maar het licht is daar ontstoken. Ik moet denken aan Jesaja 60. Daar staat, duisternis zal de aarde bedekken en donkerheid de volkeren, maar over u zal een licht opgaan en de heerlijkheid van de Heer zal over u gezien worden. En de vraag is of me dat raakt, of me dat ter harte gaat en of ik daarvoor bid dat zal gebeuren wat Jesaja zegt. Dat in Jeruzalem het licht van God weer gaat stralen, dat daar als het ware de menorah staat en dat de kaarsen of de lampen van de menorah de wereld in schijnen. En moet je horen hoeveel passie en hoeveel emotie God daarbij is als hij over Israël spreekt. Dan heeft hij het over mijn eerstgeborene. Mijn eerstgeboren zoon. Dan zegt hij, ik ben Israël tot een vader. En hij zegt, Jeruzalem is mijn bruid tegenover de hoer van Babel. De profeten zeggen dat als God wil laten zien wie hij is, als hij zijn naam wil verheerlijken, dat hij dat zal doen zoals hij eeuwenlang zijn wonderen gedaan heeft, dat hij dat zal doen straks ook in het midden van Israël. Als de Heer Jezus geboren wordt, dan citeert Simeon Psalm 98 dat alle volkeren van de wereld het heil van God zullen zien. En dat heil laat hij zien in zijn trouw aan Israël. Israël, zegt hij, is mijn oogappel. Israël is mijn zielsgeliefde. En soms zegt God dat in de gekwetstheid en in de getergdheid over wat zijn volk hem aandoet. Maar dan blijft hij het nog steeds zijn zielsgeliefde noemen. Een van de mooie hoofdstukken van de profeten vind ik Jeremia 31. Net zo goed als in het Nieuwe Testament ik een van de mooiste hoofdstukken Romeinen 8 vind. Dat zit propvol met mooie dingen. Jeremia 31 zegt bijvoorbeeld dat er weer meisjes zullen dansen in de wijngaarden van Samaria. Dat is een tekst die eeuwenlang niet zichtbaar was en pas in onze tijd vervuld wordt. Jeremia 31 zegt dat Israël het hoofd van alle volkeren is. Jeremia 31 zegt dat God een nieuw verbond zal sluiten met het huis van Juda en met het huis van Israël. Maar in Jeremia staat ook dit, 150 jaar nadat de 10 stammen zijn weggevoerd in de ballingschap van Assyrië en we weten niet waar ze gebleven zijn, God alleen weet dat. 150 jaar daarna spreekt God daarover en zegt, is Efraïm, dat is de grootste stam van de 10 noordstammen, is Efraïm niet mijn troetelkind, zegt hij. Is het niet mijn lievelingszoon dat ik zo vaak als ik over hem spreek, gedurig aan hem blijf denken, mijn binnenste keert zich in mij om, ik zal mij zeker over hem ontfermen. Dat is 150 jaar nadat Efraïm is weggevoerd, nog steeds hunkert God naar die 10 stammen. Vergeet hij niet. of in de profeet Zacharia, dan zegt de engel des Heren, Heere God, hoe lang bent u nu al boos op Israël, want de ballingschap is nog steeds niet afgesloten. En dan antwoordt God met goede en troostrijke woorden en dan staat er, ik ben in gloeiende ijver voor Sion ontbrand en ik keer terug naar Jeruzalem. En Jeruzalem zal de stad van de trouw en de berg Sion zal de berg van de heiligheid genoemd worden. En wat zal het God raken, dat is wat ik mij wil zeggen, als we dat van hem overnemen. We zijn gemaakt naar zijn beeld en naar zijn gelijkenis, dat we dat weer spiegelen. Dat ik Israël niet vergeet, dat ik Israël niet beschouw als iets wat er ook nog een keertje is. Een soort laatste wagonnetje. Maar als God merkt dat ik ook gedurig aan Efraïm moet denken. Dat ik naar hem toe ga en voor hem sta en bid om de shalom van Jeruzalem. Dat ik hem naspreek als ik bij hem kom. Als zijn kind. Dat hij zichzelf in mij herkent. Doordat ik dezelfde liefde ook laat zien. Dat is het eerste. Het tweede is dat het hart van onze zaligmaker, van onze heiland raakt. Zoon van God. Want wie is de Heer Jezus? De Heer Jezus is de koning van Israël. Dat stond boven zijn hoofd toen hij stierf. En niet alleen maar om te spotten, maar dat heeft God er boven gezet. Nou, hij is geboren in Israël, hij is besneden, hij heeft kosher gegeten, ging naar de synagoge, hij hield de Sabbat. Hij was de zoon van God, door wie alle dingen gemaakt zijn, de eerstgeborene van alle creatuur, God uit God. En hij was de zoon van Maria. Dat is het bijzondere van de Heer Jezus. Ik spreek daar wel eens, ik heb daar wel eens wat slordig over gesproken, dan hutselde ik alles wat door elkaar. Maar de Zoon van God is in de eeuwigheid door de Vader gegenereerd. Maar Jezus verschijnt pas later. Want Jezus is de verbinding tussen de Zoon en tussen Maria, tussen de eicel van Maria. Als je Jezus zag, dan kon je zeggen, hij sprekend zijn Vader, maar die ogen, dat is net Maria. Hij was God uit God en Jood uit Jood. En dat is geen toevalligheid, dat is geen bijkomstigheid. Dat is niet iets waarvan Jezus zegt, ach, heb het daar maar niet over. De Bijbel zegt, hij is een dienaar van Israël geworden om alle beloften die God aan Israël gedaan heeft te bevestigen. Om die te versterken. En dat heeft hij gedaan door de duivel zijn kracht te ontnemen, door de zonde, zeg maar, waar de duivel op staat, waar de duivel zijn autoriteit aan ontleent. De duivel kan grote dingen zeggen, hij zegt hele grote dingen tegen Jezus. Hij zegt tegen de Heer Jezus bijvoorbeeld, kniel voor mij, en als je voor mij knielt, dan zal ik je het gezag geven over Frankrijk, over Rusland, over Amerika, over Afrika, over alle landen van de wereld, want dat is aan mij gegeven en ik deel het uit aan wie ik wil. Dat zegt hij. Ondanks het koningschap van God kan de duivel dat zeggen. En hij kan dat zeggen omdat de wereld in het boze drijft. Hij claimt de wereld omdat de wereld zondigt en van God vervreemd is. En wat de Heer Jezus doet, hij grijpt dat als het ware onder de poten van de Satan vandaan. Johannes zegt dat de Heer Jezus gestorven is voor de zonde van Israël, voor het volk van Israël. Niet alleen voor het volk van Israël, maar ook om de verstrooide kinderen Gods bijeen te kunnen verzamelen. Om die te ontfutselen uit de greep van de boze, om de 10 stammen thuis te brengen. Hij is een Jood. Niet alleen, maar ook. Ik ben groot geworden in de hervormde traditie, ben ik trouwens nog steeds. En daar hebben we de belijdenisgeschriften. Veel geprezen, weinig gelezen, maar een van die belijdenisgeschriften is de Heidelberger Catechismus. Er staan prachtige dingen in. In die Heidelberger Catechismus staat bijvoorbeeld ook, wat is nou geloven? En dan staat er, een waar geloof is dat je de Heer Jezus Christus omhelst met al zijn weldaden. Dat is wel mooi. Maar als je de Heer Jezus omhelst met al zijn weldaden, als Goy, als Fries of als Hollander of als Groninger, dan omhels je dus een Jood. Het is de Jood Jezus die naar ons toekomt en ons omhelst. En ons al zijn weldaden geeft. Hij is als Jood niet alleen, maar ook als Jood gezeten aan de rechterhand van God en hij pleit voor zijn volk. En Romeinen 8, daar staat dat. En Romeinen 8, dat is, daar begin ik steeds meer te begrijpen, daar staat hij niet zomaar wat los, maar dat is als het ware het preludium, is als het ware de hal voordat er grote hoofdstukken komen waarin Paulus worstelt met zijn volk Israël. Hoe zit dat nou? En voordat hij dat gaat opschrijven, voordat hij daar dingen over gaat zeggen, laat hij eerst zeggen dat hier Jezus voor hem pleit, die naar zijn voornemen geroepenen zijn, die al van tevoren gekend heeft, zegt hij. Die bestemd zijn tot de gelijkvormigheid aan zijn zoon. Voor die biedt de Heer Jezus. Voor alle heiligen. En als de Heer Jezus komt, dat weten we allemaal, dan komt hij voor de poorten van Jeruzalem. Daar zullen ze hem zien, op mij zien, die zij doorstoken hebben. Dat vertelt niet alleen het Oude Testament dat zijn voeten zullen staan op de Olijvenberg. Dat vertelt ook het Nieuwe Testament. In Openbaring 19 zien we dat de hemel opengaat en de hemel jubelt en zegt, nu heeft God het koningschap aanvaard. En dan zie je al die engelenlegers zie je naar beneden afdalen. Dat moet een indrukwekkend, imposant gezicht zijn met aan het hoofd de overste van de hemelse legermachten. Het woord van God, Christus. En uit zijn mond ging een scherp, tweesnijdend zwaard om daarmee de volkeren te slaan. Zomaar in het wilde weg. Is het zo dat al die engelen de aarde overrijden en iedereen die niet gelooft een kopje kleiner maken? Nee, ze dalen neer voor de poorten van Jeruzalem. Als God het zo geregisseerd heeft dat de volkeren van Jeruzalem nog een laatste keer zich verzamelen naar Jeruzalem. Om Jeruzalem te heffen als een lastige steen. En dan zullen zij hem zien die zij doorstoken hebben. Als het woord van God neerdaalt uit de hemel, zullen wij zien dat Heer Jezus de koning der Joden is. En zullen zij zien dat zijn handen doorboord zijn. En wat een vreugde voor de Heer Jezus als ik die kant van hem niet vergeet. Als ik met hem meebid voor het heil van Jeruzalem. Dat Jezus niet alleen mijn leidsman en mijn herder en mijn heiland en mijn verlosser is. Maar dat ik hem ook prijs en roem. Als de koning die de troon van David zal beklimmen in Jeruzalem. Dat ik dat niet onder het vloerkleed veeg, omdat ik dat wat minder belangrijk voor mijn eigen hachje vind. Maar een vreugde ook voor de Heilige Geest. Dat is de derde. U weet dat we de Heilige Geest kunnen bedroeven. Dat staat in de Bijbel. Maar als we de Heilige Geest kunnen bedroeven, dan kunnen we de Heilige Geest ook verblijden. Mensen vragen wel eens aan mij, wat heb je dan met Israël? Waar heb je dat opgelopen, die aandoening? En dan kan ik wijzen op een opvoeding, hoewel dat speelde, eigenlijk bij niemand speelde dat in de 60e jaren nog een belangrijke rol. Bij mijn ouders ook niet, die waren bezig om vooruit te komen. Ik kan wijzen op de Zesdaagse Oorlog. Ik was toen 12 jaar en heel Nederland leefde mee. En hoopte dat Israël niet door al die landen, want wie deed er niet mee in het Midden-Oosten? Zelfs Kenia, die deed een duit in het zakje. We hoopten toch zo en we baden zo dat Israël niet de zee ingedreven zou worden. Want we wisten als Israël verliest, dan wordt het één groot bloedbad. Komt het daar vandaan? Ongetwijfeld. Misschien komt het ook wel dat ik op de lagere school in aanraking kwam met de gebeurtenissen rond de Holocaust, de Shoah, de 6 miljoen die gedood waren, hoewel ik daar nog amper de gruwelijkheid van doorzag. En dat is het ook allemaal wel. Maar het diepste en het beste antwoord is toch dat ik leef door de Heilige Geest. Mijn geloof is niet iets van mijzelf, Maar ons geloof is een gave van de Heilige Geest. Het is de Geest van God, het is de Geest van de Vader die in dat geloof meekomt. Wij worden door Hem gevoed, wij worden door Hem opgevoed. En als we door Hem opgevoed worden, als we als een boom geplant staan aan waterstromen, dan komt die liefde van de Heer Jezus en die liefde van God voor Israël daar gewoon in mee. En soms al veel eerder voordat je het begrijpt hoe het zit. En als de Geest in ons binnenste bidt met onuitsprekelijke zuchtingen, dat zegt Paulus in Romeinen 8, die zegt, wij weten niet wat wij bidden moeten. Ik vind het altijd heel eerlijk. Stel je voor, er waren een paar oudsten hier, die zeiden van, je mag je koffie wel meenemen, maar we gaan eerst bidden boven. En ik vind het heel bijzonder, ik was pas in de Friese gemeente, deden ze het ook, dan gaan ze dan op de knieën. En stel je voor dat ik had gezegd, nou bid u maar ik weet niet wat ik bidden moet. Dan hadden jullie gedacht van, nou wat is dat voor een figuur? Maar Paulus die zegt dat gewoon, die zegt in Romeinen 8, wij weten niet wat wij bidden moeten naar behoren, maar de Geest bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen. En dan zegt hij erbij wat die Geest bidt. En dan zegt hij, en die Geest die bidt naar de wil van God voor de heiligen. En die heiligen zijn de kinderen van God, de heiligen zijn de gelovigen in de Heer Jezus, maar de heiligen zijn in de Bijbel natuurlijk in de eerste plaats de mensen zo, dat is dat woord, die zijn apart gezet, die horen niet bij de rest, dat is heilig. Dat is in de eerste plaats het volk van God. En met andere woorden, de Geest doet eigenlijk hetzelfde als wat de Zoon doet aan de rechterhand van God. Als vierde verheugt ons gebed voor Israël de engelen. Wij zijn protestanten, dus wij kennen niet zoveel engelen. De Rooms-Katholieke Kerk kent er wat meer, die weet over Raphaël. Evangelische gemeentes noemen zich soms Raphaël-gemeentes. Dus Raphaël en Uriel. Wij kennen in ieder geval wel de Gabber van God. De Geber van Eeuw. Gabriel, de metgezel van God. Die God altijd uitstuurt als hij iets groots te melden heeft. En wat is zijn beroemdste boodschap? Dat is de boodschap over de geboorte van de Heer Jezus. Maar als hij dat vertelt, dan gaat het over Israël. Want dan zegt Gabriel, deze zal groot zijn, hij zal zoon van de Allerhoogste genoemd worden. En God zijn vader zal hem de troon van zijn vader David geven. En hij zal koning over Jacob, koning over Israël zijn tot in eeuwigheid. Een andere engel is Michaël, Daniel 10. Dan zien we dat Daniel zich verootmoedigt voor zijn volk in de ballingschap. En dat God dan de engel des Heren stuurt. Dat is een hele bijzondere persoon, want de naam van God is in hem en hij spreekt als God. Hij is Mozes verschenen in de brandende braambos, die engel in wie God zelf zich manifesteert. En dan duurt het even voordat die engel bij Daniel is. En dan zegt die engel later, ja, ik werd opgehouden. Ik moest strijden tegen de engelenvorst van de Perzen. En niemand stond mij terzijde dan de engel van Israël, Michaël. Dus de engel die waakt over Israël. En dan zegt hij even later, dan moet ik weer terug. En dan moet ik eerst nog vechten tegen de engelenmachten van Griekenland. Engelen. We hebben het er niet zo vaak over, maar we hebben ze één keer horen zingen. Toen ging de hemel open en toen verscheen dat koor van engelen. En ze zongen, ere zij God in de hoge en vrede op aarde. En dan moet je het goed vertellen, niet in de mensen een welbehagen. Dat zingen we zo omdat dat lied dan lekker loopt. Maar er staat vrede op aarde in de mensen, onder de mensen naar wie Gods welbehagen uitgaat. En dat is zijn volk. Jezus spreekt er zelfs over dat wij allemaal een engel hebben. Daar denk ik helemaal niet zo vaak over. Ja, zult u zeggen, het staat maar één keer in de Bijbel. Ja, als je alles niet mag geloven wat er maar één keer in de Bijbel staat, dan kunnen we wel ophouden. Ja, Jezus zegt dat toch? Die zegt dat je de kleingelovigen niet moet ergeren, omdat hun engelen in de hemel voortdurend het aangezicht van God zien. Ik heb dus een engel. Ik weet er niet zoveel van. Maar ik denk dan wel, wat zullen onze engelen zich verheugen als ze aan ons zijn toegewezen. Ja, zo'n engel denkt, ja, hij maakt weinig gebruik van mij, moet ik zeggen. Hij weet ook niet zo goed hoe het kan. Maar één ding weet ik wel te zeggen, als degene aan wie ik ben verbonden, als ik die hoor bidden, dan bidt hij niet alleen maar voor zichzelf, dan bidt hij niet alleen maar voor zijn eigen bescherming, dan wil hij niet alleen maar voor zijn eigen well-being, maar hij bidt ook voortdurend voor Jeruzalem, die van mij. Is dat niet mooi? En als vijfde, zal het de hemelingen goed doen. Wie zijn de hemelingen? Dat zijn Gods kinderen die behouden zijn en die hun intrek genomen hebben in het huis van de Vader dat vele woningen kent. En ze zien de Heer Jezus van aangezicht tot aangezicht, niet meer in een spiegel, niet meer in raadselen. Ze zien hem zoals die is. En ze dienen God dag en nacht. Ze zijn ingegaan in de heerlijkheid en in de vreugde van de Heer. Die mensen. Wat zal het die mensen goed doen? Nou, sommigen zeggen, ach, die mensen die weten daar helemaal niks meer van ons. En dat zeggen ze omdat ze bang zijn dat ze onze verkeerde dingen zien. Dan zeg je, ja, die mensen daar die kunnen geen verdriet hebben. Dus dan zien ze ons ook niet. Maar dat is een drogreden. Dat is ook heel oppervlakkig. Want de Bijbel die spreekt over die mensen als geloofsgetuigen, als een wolk van getuigen die ons omringt en naar ons kijkt terwijl wij de wedloop van het geloof aan het lopen zijn. En die mensen die ons omringen, daar zit Abraham tussen en Isaac zit er tussen en Mozes en David, daar zitten de profeten tussen, daar zitten de apostelen tussen, dat zijn allemaal Joden. Niet allemaal, maar wel een heleboel. Mensen uit Israël. Wat zal het ze goed doen als ze ons horen spreken over hun volk? Openbaring 5 vergunt ons een blik in de hemel en dan zien we de hemelse hofhouding. Dan zien we 4 dieren en 24 oudsten die zich nederwerpen voor het lam, voor de leeuw uit de stam van Juda. Zo wordt hij daar genoemd, nog steeds. Dus geen dier, geen oudste die zegt, ja, dat was vroeger, maar je gaat iemand toch niet noemen zoals die... Nee, zo heet hij nog steeds. De Heer Jezus staat in de hemel bekend als de leeuw uit de stam van Juda. Wie zal de zegels verbreken van de laatste boekrol? Alleen de leeuw uit de stam van Juda. Dat is geen archaïsme. En dan staat er dat ze allemaal een citer hebben en gouden schalen vol reukwerk. En dat reukwerk wat ze brengen op het altaar in de hemel, dat zijn de gebeden van de heiligen. En wat zal het God goed doen als te midden van alle reuken en alle specerijen, zeg maar, alle kleuren van de gebeden, daar ook de reuk voor de shalom van Jeruzalem opstijgt in de hemel. Maar ook anders. We horen in een hoofdstuk daarna, Openbaring 6, dat die hemelingen smeken en bidden. Dat ze zeggen, hoe lang nog, Heere, o Gij heilige en waarachtige Heerser, voordat u ons bloed wreekt aan degenen die op de aarde wonen. Waarom grijpt u nou niet in? Hoe lang duurt het nog? Hoe lang gaat het verder daar beneden? En dat we dat horen, die smeekbeden van de hemel. En dat we die smeekbeden meebidden. En dat we in het rumoer van de wereld en in de verdrukking van de christenen en in de verguizing van Israël, ach, niet onze schouders ophalen en de andere kant opkijken, maar dat zij daar en wij hier bidden om de volkomen verlossing van Gods volk. Wat oom Zacharias gezongen had. Dan zullen wij bevrijd van al onze vijanden God kunnen dienen. Dan zullen wij verlost van alle mensen die ons haten God kunnen dienen in vrijheid en in heiligheid. En dat zei oom Zacharias niet omdat hij oud-testamentisch dacht of omdat hij een torretje in zijn hoofd had, maar omdat hij vervuld was van de Heilige Geest. En als de Heer Jezus dat nog niet gedaan heeft, betekent dat niet dat hij dat nooit meer zal doen, maar dat hij dat spoedig zal gaan doen. En daar bidden we dus om. We bidden erom dat de Heer Jezus alles gaat doen wat God gezegd heeft dat de Messias ooit zal gaan doen. Ja, we merken wel, bidden is niet zomaar wat, hè. Het is verschijnen voor het aangezicht en voor de troon van God. Het is mens zijn in zijn hoogste vorm. Ook omdat, dat is het zesde, we ons bevinden in een geestelijke oorlog. Een geestelijke oorlog tegen de Satan en zijn demonen. U weet, de Satan is uit de hemel geworpen. Daar was hij en daar kwam hij er langs en dan zei de Heere God, hebt gij ook acht geslagen op mijn vriend Job? Ja, zei de Satan dan, dat heb ik en het ziet er allemaal prachtig uit aan de buitenkant, maar je hoeft maar even. Hij bracht altijd onze dossiers mee naar boven en zei de Heere God, ik wil die moeilijk doen, maar moet je nou toch eens lezen wat ik heb gezien in Israël? Moet je nou toch weer eens lezen in het leven van Henk Poot? Dat u daar nog mee doorgaat, ik snap het niet. En wat de Heer Jezus gedaan heeft, die heeft ons archief ook gepakt, ons dossier, en heeft dat niet meegenomen naar de hemel om het God nog eens een keertje te laten lezen. Nee, staat er in de Bijbel, hij heeft het meegenomen aan het kruis. En dan heeft hij het aan het kruis gespijkerd en zijn bloed heeft de letters, heeft de regels weggevaagd en uitgewist en er is niks meer van over. En daarom als de Heer Jezus naar het kruis gaat, Johannes 12, dan gaat er een oordeel door de wereld en dan wordt de overstand van de wereld naar buiten geworpen. Die heeft daar geen plek meer. Die heeft daar niks meer te zoeken en niks meer te doen. Alles is verzoend. En Johannes zegt, het is niet alleen onze zonde, dit is zo groot geweest, het bloed van de Heer Jezus. En zo, zelfs een verzoening voor de zonde van de gehele wereld. Maar de duivel is nog niet uitgesputterd. Hij kan het in de hemel niet meer doen, maar op de aarde des te meer. Hij gaat rond als een briesende leeuw. En Paulus zegt dat de duivel deuren wil dicht doen voor het evangelie. Hij zegt, we hebben te worstelen tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. En dan spreekt hij over de geestelijke wapenrusting die we moeten aandoen. Dat we onze lendenen moeten omgorden met de waarheid en het zwaard van de geest. En zegt hij, maar met aanhoudend bidden en smeken. Wakend vol volharding in het gebed, zodat dichte deuren opengaan. Jezus zegt, de demonen gaan alleen maar weg door bidden en vasten. Dan is dat ook zo. En dat is dus het zesde, ons gebed voor Israël als een kracht, als een geestelijke kracht in de hemelse gewesten. Wat zal dat een macht zijn als we die macht niet verzaken? Israël gaat op weg naar de voltooiing. Stammen worden thuisgebracht, als altijd is Juda voorop gegaan, zoals bij Jozef in Goshen, maar de andere stammen volgen. Eén uit de stad en twee uit de geslacht, zegt Jeremia. Sion is weer de plek, het is nog niet wat het zijn moet. En God zal daar thuiskomen, dit is de plaats van mijn troon, dit is de plaats van mijn voetzolen. Hier zal ik wonen in het midden van de kinderen van Israël tot in eeuwigheid. En de plaats van de stad zal zijn, zegt Ezechiël, de Heere woont al daar, punt. En daar midden in het verzet van de geestelijke machten die de volkeren mobiliseren, Israël wordt aangevochten, want ze mogen daar niet zijn. Er is weer onrust in Israël. En waar gaat het om? Niet om Haifa, het gaat niet om Tel Aviv. Maar het gaat om het gerucht dat Joden meer op de berg Moria willen zijn. En dat ze daar willen gaan bidden. Daarom worden ze overhoop gestoken. Omdat Joden op de heilige berg Sion willen gaan bidden. En dat mag niet. Dat mag natuurlijk niet. Net zo min als het hemels Jeruzalem daar zal neerdalen. Net zo min als de Messias zijn voeten zullen staan op de Olijvenberg. En Gods tempel gebouwd zal worden op de navel van de aarde. Maar wat een macht als we daar als gemeente van de Heer Jezus Christus wereldwijd tegen in het geweer komen. En ons geweer is het gebed. Als we ons verzamelen in één groot bidden om de shalom van Jeruzalem. Wat een getuigenis voor de schepping ook. Ja, ze weten daar niet van als die paarden hier zo. Het is een prachtige omgeving trouwens. En het klinkt ons ook wat vreemd in de oren, maar die paarden, die dieren en die vogels die daar zijn, dat is maar niet wat opvulling. Ik had vroeger een elektrische trein, dat, ja, heb je niet meer, heb je de tijd ook niet meer voor met je laptops tegenwoordig. Maar vroeger had ik een elektrisch treintje op zolder. Met een grote plaat van hardboard. En dan kocht ik een zak gras. En dan deed je dat dus overheen. Geen echt gras natuurlijk voor de jongelui, maar... En een doos mensjes. En had je ook een zak dieren. En die zette je daar dan neer. En dan reed je het treintje doorheen. Als opvulling. Maar de Bijbel zegt dat de schepping veel meer is. Psalm 19 zegt dat de hemelen de eer van God vertellen. En het uitspansel verkondigt het werk van zijn handen. Het is geen sprake, zegt de dichter. Het zijn geen woorden. Hun stem wordt niet vernomen, maar toch gaat hun prediking uit over de ganse aarde en leggen ze getuigenis af van de grootheid van God. Psalm 148, die roept de schepping zelfs op. En Psalm 98, waar ik net over sprak, ook. Die zegt, laten de rivieren klappen in hun handen. Psalm 148, loof de Heer op aarde, gij grote zeedieren en waterdiepte. En vuur en hagel en sneeuw en mist en wilde dieren en alle vee. En alles wat kruipt en alles wat vliegt. Laten zij de Heer prijzen. Maar ze zuchten ook, de schepping. Paulus zegt, wij weten toch dat het lijden van deze tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die over ons geopenbaard zal worden. En vroeger dacht ik, ja, nou heeft hij het over de hemel, maar daar had hij het niet over. Want hij zegt daarna gelijk, want de schepping ziet rijk. De schepping die kijkt daarna uit naar die heerlijkheid die over ons geopenbaard zal worden. De schepping ziet rijkhalsend uit naar het openbaar worden van de zonen van God. De schepping is als in barensnood. Ze weet dat ze straks verlost zal worden van de vergankelijkheid en van de dood, want daar is ze nu aan onderworpen. En de schepping voelt aan dat als het hemels Jeruzalem neerdaalt op haar plek, op Jeruzalem, dat in dat hemels Jeruzalem ook het paradijs verborgen is en dat het zal opengaan en dat dan de wolf weer bij het lam zal verkeren en de leeuw stro zal eten als het rund. En wij zijn het hoofd van de schepping. Om de schepping namens God te bewaren en te verzorgen. Dat staat er. Dat is de eerste taak. Als de Heer Jezus straks komt, dan hang ik mijn toga aan de wilgen. En dan vraag ik een van de engelen, wil je dan nog eens één keer het Johannes-evangelie uitleggen en het boek Openbaring? Want ik heb het idee dat ik het altijd gelezen heb met een vliesje eroverheen. En als dat dan gebeurd is, ga ik de tuin in. Want dat is onze eerste roeping, om de aarde te bewerken. En wat nemen onze plaats in als beheerder en verzorger van Gods schepping, als we die schepping niet alleen op een goede manier gebruiken en opeten, maar hè, met uitloopkippen en zo, maar als we die schepping voorgaan in hun lofprijzing en in hun hunkering en in hun verlangen naar de komst van Gods koninkrijk. En we weten waar het komt. Het komt in Jeruzalem en daarom bidden we om de shalom van Jeruzalem. Als achtste, en ik noem het maar met een paar woorden, wat een getuigenis voor de wereld natuurlijk. Wie we zijn als christenen, wat ze over ons zeggen. Wat mensen van ons weten. Stel je voor dat mensen hier zouden komen en ze gaan weer weg. En als je ze zou vragen, wie zijn dat dan, christenen, in jullie ogen? Dat ze alleen maar zouden kunnen zeggen, ja, dat zijn mensen die geloven dat er een leven na dit leven is. En ze geloven dat er een God is. En ze geloven dat ze verlost zijn van iets of iets dergelijks door Jezus. Nou ja, dat geloven wij dus allemaal niet. Stel je voor dat ze dan ook zeggen, maar ze zijn zo betrokken op de wereld en op de schepping. En daar bidden ze. Ze bidden ook de hele tijd voor ons. En ze bidden ook de hele tijd, dat horen we de hele tijd, ze bidden om Israël en om Jeruzalem. Stel je voor, de wereld heeft er geen goed woord meer voor over. Het is zelfs zo dat het de wereld gaat vervelen. Je ziet nu allerlei, ja, dat zijn dan pro-Arabische, maar eigenlijk zijn het zo meer anti-Joodse bewegingen die aan de bel trekken en die zeggen, wereld, waarom je, het interesseert jullie niet meer. Hè? Nee, het interesseert jullie ook niet zoveel meer soms. Maar in de kerk hebben ze daar hun mond vol van. Hun mond vol liefde voor Israël. Israël hangt er maar niet wat bij. Dat moeten we de wereld. Als we gaan evangeliseren. Als we de wereld gaan vertellen waar het om draait. Mogen we nooit verzwijgen wie Jezus is. Misschien dat sommige mensen dat doen, want die zeggen: ja, we moeten niet het hele verhaal vertellen, want dat scoort niet. Daarmee trek je geen mensen, dat is niet populair. De Heer Jezus heeft nooit gezegd, als we met zijn boodschap, met zijn evangelie de wereld ingaan, dat we de handen op elkaar krijgen en dat we populair worden. Helemaal niet. De Heer Jezus heeft gezegd, de wereld die haat mij en daarom zullen ze jullie haten. We mogen nooit verzwijgen dat de Heer Jezus geboren is in Israël. We mogen nooit verzwijgen dat hij een Jood is. We mogen nooit verzwijgen dat als hij nu geboren zou worden, dat hij in Bethlehem geboren zou worden. En dat als hij de tempelplein op zou lopen, dat hij daar weggejaagd zou worden door de islam. Dat mogen we nooit verzwijgen, want het is zo. Dat is een realiteit. Mogen we nooit verzwijgen. We mogen nooit verzwijgen dat als het koninkrijk komt, dan als de nieuwe aarde komt, dat Jeruzalem het politieke en culturele en godsdienstige centrum van de nieuwe aarde zal zijn. Dat moet ze gelijk horen. Dat hoort erbij. Dat is niet de laatste letter van de bijsluiter of zo. Dat hoort tot de identiteit van het heil en tot de identiteit van de Heer Jezus. Bidden voor Israël. Wat raken we ook het hart van de kerk? Wat is het verschil tussen een kerk die niet en een kerk die wel voor Israël bidt? Een kerk die niet voor Israël bidt, miskent zijn eigen DNA, die vergeet waar ze vandaan komt, die heeft staar op zijn ogen als het erom gaat waar ze naartoe gaat, en die kerk... Ja, dat klinkt wel naar, maar het is wel zo. Die moet opschieten, want die heeft weinig tijd. Die is aan het sterven. Als God tegen Abraham zegt, wie jou zegent, zal ik zegenen. En wie jou vervloekt, zal ik vervloeken. Dan zegt hij dat niet voor 500 jaar. Dan zegt hij dat voor altijd. En dan zegt hij dat ook voor de kerk. Een kerk die wel voor Israël bidt, weet veel beter wie God is. Weet veel beter wie Jezus is. Die weet dat we als wilde takken zijn ingelijfd in de edele olijfboom. Die weet niet alles over onze toekomst. We moeten ons hand niet overspelen, want dat maakt je alleen maar belachelijk. Maar die weet wel dat onze toekomst alles te maken heeft met de verlossing van Jeruzalem en de verlossing van Sion. En die verootmoedigt zich, omdat ze weet dat de gedeeltelijke verharding van Israël... Er is ter wille van ons, zo zegt Paulus dat, dat is geen bedrijfsongeval. Ze zijn vijanden van het evangelie ter wille van jullie. God heeft jullie op de eerste plaats gezet even. En daarom is het zo zoals het is. En die kerk die snakt ook naar het moment dat de schellen van hun ogen zullen afvallen en dat ze samen met ons de Heer Jezus als heiland en als koning zullen belijden. Die bidt zeg maar om de thuisreis van het evangelie naar waar het evangelie vertrokken is, Jeruzalem. En zo'n kerk wordt gezegend, omdat God hen zegent, nogmaals, die Abraham zegent. En tenslotte, we zouden bijna vergeten, wat een bemoediging voor Israël zelf. Als we in Israël komen, dan hebben mensen daar geen idee van wat u doet. Dat 4 oktober, u heeft 2 Israëlzondagen in 1 maand. Nou, dat geloven ze helemaal niet daar in Israël. Dat er bijvoorbeeld 4 oktober door ons, en wie zijn wij, 125.000 kranten verspreid zijn. Ja. Het is toch bijzonder, dat is ook het teken van de eindtijd. Het komt toch met geen enkel ander volk voor. Moet zich voorstellen. Ik vind dat op zichzelf al een teken van de eindtijd, dat God alle volkeren weer naast elkaar in de bankjes gezet heeft. Dat is eeuwenlang niet vertoond. Dat was los zand. Met een paar koloniale mogendheden. Nou zitten ze allemaal op hun plek. En dan gaat daar de leider, de vertegenwoordiger van Israël voorstaan. En die zegt, terwijl alle volkeren verzameld zijn. Er is één volk onder jullie. En wij kennen dat volk goed uit de geschiedenis. Het is niet de eerste keer. Dat is Perzië. En dat Perzië zegt dat wij binnen 25 jaar niet meer zullen bestaan. En wat doen jullie? Jullie doen helemaal niks. Jullie zwijgen. We staan weer alleen. We zijn weer een volk, Biliam, dat zich met de volkeren niet rekent en dat alleen staat. En Netanjahu zweeg 45 seconden lang. Dat is zo'n manifestatie in de heilsgeschiedenis, zou ik willen zeggen. Dat zie je niet met Noord-Korea, Kim Jong-il of hoe die man ook heet. Daar gebeurt dat niet mee. Dat gebeurt niet met Nigeria. Dat gebeurt niet met België. Dat gebeurt met het volk van God. En God regisseert dat ook. Hè? Joël 3, Ezechiël 38 en Zacharië 12 zegt niet dat het God overkomt, maar zegt dat God het God zijn naam wil heiligen straks en dat hij daarom iedereen in de bank zet. En dat wij dan tegen Israël zeggen, terwijl dat gebeurt, brengen wij jullie een verdieping hoger op. En wij noemen jullie naam niet voor het front van de Verenigde Naties, maar voor het front van de Verenigde Kinderen van God in de hemel. Voor Gods troon, met die oude psalm. Geen geval, geen zorg, nog list, oogst, nog west, nog zandwoestijn, doet ons meer of minder zijn. God is rechter die het beslist. En die als alle oppervoogd, deze vernedert, dien verhoogt. 10 punten die ons de importantie, de kracht van ons gebed voor Israël laten zien. En wij zelf... Ja, we moeten het ook nog over onszelf hebben. Ik zeg dan altijd wat, mijn vrouw weet het ook wel, maar ik heb het altijd over mevrouw Pietersen. Komt misschien wel omdat mijn grootouders uit de Pietersstraat kwamen in Delft. Stel je voor dat ik de mensen daar een handje geef of onder het koffie drink en dat mevrouw Pietersen naar me toe komt en mevrouw Pietersen zegt, ja, ik heb wel geluisterd, maar het ging vanmorgen niet over mij. Dan zeg ik tegen mevrouw Pietersen, maar daar was u ook niet voor gekomen, niet? U was toch niet voor uzelf gekomen, u was toch voor God gekomen? Ik heb over God gesproken. Maar goed, en toch gaat het over ons. Een van mijn meest geliefde teksten, behoudens Psalm 92 is het geloof, of 91, wie in de schaduw van de niet vergeten, hè? Wie in de schaduw van de Allerhoogste gezeten is, vannacht in de... Nee, ik ben het weer kwijt in de schuilplaats van de Almachtige. Galaten 2 vers 20. Ik leef niet meer. Ik ben met Christus gekruisigd. En voor zover ik nu nog leef, leeft Christus in mij. Christus leeft in ons. De koning van Israël leeft in ons. Soms zeggen Joden als we ons bezig zien, ergens, ja we snappen het niet, maar we snappen het toch wel, ergens zal er wel diep verscholen, ergens bij jou een Joodse ziel zijn. Dat komt er dan toch uit, dat verloochent zich niet. Nou, u mag best weten, ik heb wel eens zitten googelen of er niet ergens een Joodse poot te vinden was. Ze zijn allemaal, ik heb er geen één kunnen vinden, geen één kunnen opsporen. Het zijn allemaal schippers. En jagers en keuterboeren. Er is één dichter tussen. Maar dat is een hele verre familie. Maar goed, laat maar. Het belangrijkste is dit, dat de Zoon van God, Jezus die in Israël geboren is, in het Joodse vlees, bezit heeft genomen van ons hart. En daarom doen we zo, als we bidden en pleiten voor zijn volk. We doen in feite wat hij in ons doet. Amen.